Dat staat. Heel ons hart is vol lof. Zo, dat is mooi. Als je hart vol lof is voor onze grote God en onze grote Heer die hoog verheven is. David, die zat daar wel eens mee. En hij riep zichzelf wel eens tot de orde. Een mooie man, die koning David. En vanmorgen willen we graag, denk ik, want daarom zijn we hier gekomen, wat van hem leren. En ik wil met jullie nadenken over een paar versen uit Psalm 103. En ik zal jullie dat voorlezen. De eerste 5 versen van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft al uw alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaadt u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Dat wil je wel, hè? Als je oud wordt, hè, dat je jeugd zich vernieuwt als van een adelaar. Dat is een prachtig, daar komen we zo wel op. Die adelaar, dat is heel mooi. En jij mag zijn als die adelaar. Ja, tegen wie spreekt David nu? Nou, dat is heel eenvoudig. Hij spreekt tegen zichzelf. Hij roept zichzelf op. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Hij zegt het tegen zichzelf. Hij herinnert zich eraan om de Heer te loven, te prijzen. Soms is dat wel eens nodig, denk ik. Bij David in ieder geval wel. David had nogal wat tegenstanders. En hij ging vaak door moeilijke omstandigheden heen. Zeg jij dat wel eens tegen jezelf? Praat jij wel eens tegen jezelf? Roep jij jezelf wel eens op om de Heer te prijzen? Nou, als je dat doet, dat is een goede oproep voor jezelf. Dat je jezelf als het ware tot de orde roept. Want boze geesten, die willen jou afhouden van het loven van de Heer. Zij willen dat jij door matheid van ziel verslapt. Het kan maar zomaar gebeuren in je leven. Het kan je zomaar overkomen als je even niet waakzaam bent. Ze beuken in, die boze geesten, op jou, met hun gedachten en met je gevoelens. En daardoor word je mat van binnen. Niet zo stralend enthousiast meer, maar mat. Je ziet het niet zo helder meer in de hemel. Het is allemaal een beetje zwaar en het is moeilijk. En je komt er niet meer toe om te leven tot Gods eer. Want dat is ten diepste loven. Je blijft hangen soms in negatieve gedachten en gevoelens. Roep dan jezelf tot de orde. Volg het voorbeeld van koning David. Je mag namelijk de Heer loven, hoe je je ook voelt, of hoe de omstandigheden ook zijn. God mag je aanbidden, hem eren, hem prijzen om wie hij is, door zo te leven zoals hij wil dat je leeft. Dat mag je doen, hoe je je ook voelt. Waarom? Omdat God niet veranderd is. Jezus is niet veranderd. Wat ook de omstandigheden zijn. Zij zijn dezelfde. Zij blijven omzien naar jou. Zij blijven goed voor jou, wat er ook aan de hand is. Geloof ook dat je goed bent van oorsprong. En dat het in je ligt dat het normaal is dat jij de Heer looft. Waar dat niet gebeurt, wordt het onderdrukt door boze geesten. Je hoeft dan in zo'n situatie ook niet tegen jezelf te strijden, maar tegen die boze geesten die dat belemmeren. Richt je daarbij op Jezus, de leidsman en voleinder van je geloof. Hij geeft het goede voorbeeld. Hij zag op de vreugde die voor hem lag en kon het kruis op zich nemen. Hij verdroeg alle tegenspraak van zondaren, ook van boze geesten. Dat staat in Hebreeën 12, vers 1 tot 4. In en door zijn leven verheerlijkte hij God, loofde hij God, gaf hij God de plaats in zijn leven die hem toekomt. Volg hem daarin na. Prijs de Heere mijn ziel, zeg dat maar tegen jezelf als je het moeilijk hebt. Herinner jezelf aan de mogelijkheden die in je zijn. Overigens staat er in de grondtekst voor dat woord loven het Hebreeuwse woord baruch. En baruch, dat betekent zegenen. Heel iets anders zou je kunnen zeggen dan loven. De vertalers die hebben denk ik vanuit de gedachte dat het mindere zegent het meerdere niet. Hebben ze gedacht, wij vertalen het maar met loven. En de Naardense Bijbel, die is meer gericht op de brontekst. En die schrijft dan ook, zegen mijn ziel, de ene, heel mijn binnenste. Zegen mijn ziel, de ene. Zeg je dat tegen jezelf, morgen als je het even moeilijk hebt. Zegen mijn ziel, de ene. Heel mijn binnenste, al wat binnen in mij is. Zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. Zegenen heeft de betekenis van de plaats erkennen die iemand toekomt. Als je dus God zegent, dat kun je echt. Dan betekent dat dat je hem erkent als schepper. Dat jij hem erkent als jouw God, als jouw inspirator. En dat erkennen, dat zegenen van God, dat mondt erin uit dat jij wilt leven zoals hij wil dat je leeft. Mijn ziel, zegt David. Hij heeft het over zijn innerlijk. En in Psalm 25 vers 1 zegt David, en dat vind ik heel mooi, tot u, Heere, God, tot u hef ik mijn ziel op. Zie je die innerlijke beweging dat jij je uitstrekt naar alles van God? Daar roept David zichzelf weer toe op. De kern van je geestelijk lichaam, je ziel, opheffen naar God. Jouw brongebied, waaruit de oorsprongen van het leven zijn. Dat hef ik op naar u, Vader. Komt u daar maar verder in met uw geest. Vult u mij maar verder van Heilige Geest. Inspireert u mij maar verder. Bezielt u mij maar verder. Opdat ik enthousiast ben voor alles van u. Voor uw plan. Voor al het goede van u. Bemoedigt u mij daar maar, Heer. En sterk mij met uw kracht. Ida Gerhard vertaalt in Psalm 138 vers 3. Gij die mij verhoorde, het uur dat ik riep, roep God aan, mij bezielde, mij kracht hebt gegeven. God verhoort, hij bezielt en hij geeft kracht als je hem roept. Vind je het niet prachtig? En roep jezelf daar maar toe op. Bezielt u mijn hart maar verder, Heer. Ik wil u loven. Ik wil leven tot uw eer. Ik geef u de plaats die u toekomt. Al wat in mij is, mijn hele innerlijk, bezig zijn met zijn vele vermogens, talenten, mogelijkheden. Loof de Heer, leef tot zijn eer, op geen enkel terrein van je leven uitgezonderd. prijs mijn hart zijn heilige naam. In vers 7 van deze psalm staat dat God aan Mozes zijn wegen bekend maakte. En die wegen van God, dat is natuurlijk zijn plan, maar het is ook zijn heilige naam, hoe hij innerlijk is. En dat gebeurt eigenlijk in Exodus 33, dat kun je thuis nog wel eens nalezen, is een prachtig gedeelte uit het Oude Testament. En daar zegt Mozes, nu dan, God, als ik genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken. De weg van de Heer heeft dus te maken met het kennen van de Heer, van hem innerlijk kennen. Zijn weg, zijn naam, hoe hij innerlijk is, zijn wegen. En er staat er in vers 8 iets hoe God is in deze psalm. Prijs hem om wie hij is, staat daar. Liefdevol is God en genadig, geduldig, groot van trouw. Dat heeft God aan Mozes bekendgemaakt. En God is nog veel meer dan wat hier staat. God is zo groot, zo genadig, zo liefdevol, zo barmhartig en zo trouw, dat wij ons leven lang nodig hebben om dat ten volle te gaan beseffen. En zo te worden zoals Hij is. Want dat wezen van God, zijn heilige naam, dat is jouw heilige opdracht om die naam van God te openbaren in je leven. Dat is de Heer ten diepste loven, dat je laat zien aan mensen om je heen hoe God is en hoe Jezus sprekend op hem lijkt. Laat zijn volheid, zijn heerlijkheid, zijn vastheid, zijn trouw, zijn liefde zien in je leven. Je looft de Heer door te functioneren naar zijn wil. Door zijn naam, wat ik al zei, zijn wezen te openbaren in je leven. Door met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer te weerspiegelen. Al die mooie eigenschappen van hem. En dan wordt loven niet een woordje, maar loven wordt een levensstijl, een manier van leven. Jij, gegrepen door Gods geest, gegrepen door Gods woorden, door zijn plan, loof de Heer, laat hem zien, zijn heilige naam. Dat is je roeping, Heer, en hier ben ik om dat te doen. Ik wil doen wat u wilt in mijn leven. Wat u vraagt aan mij, dat wil ik doen. Hier ben ik om uw wil te doen, net zoals Jezus dat zei. Leven wil ik, Heer, in totale afhankelijkheid van u. Die overgave, die levenshouden, u aanbidden in geest en waarheid. We zingen een lied. Mijn leven is een lied. Jouw leven, één en al aanbidding voor God. Leven tot zijn eer. Hem laten zien in je leven. Dat is mooi. Laat mensen zo de Heer zien, opdat ze een aanraking krijgen met hem. Loof de Heer in mijn ziel, een manier van leven, een leven van dienstbaarheid, van God dienen, vanuit je relatie met hem en van daaruit de ander dienen. Ik vind dat mooi, dat David zichzelf daartoe oproept. Dat gaan wij, denk ik, hem wel navolgen. En dan zegt hij, hij herhaalt dat, prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Dat kan zomaar gebeuren, dat je iets vergeet van het goede van God, wat je van hem hebt gekregen. Maar doe dat maar niet, vergeet het maar niet. Weer diezelfde oproep. En dan die weldaden. Bedenk ze. Bedenk wat God voor je gedaan heeft. Bedenk wat Jezus voor je gedaan heeft, wat hij voor je doet, en bedank hen daarvoor. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Bekende woorden, toch? Soms zingen we dat zelfs uit. Een oproep voor jezelf. Tel je zegeningen. Eén voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Nou, en David die somt er een aantal op in deze psalm. Kijk eens, een aantal van die weldaden. Hij, het gaat over God, hè? Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Wat een weldaden van onze God. We zullen ze één voor één nalopen. Hij vergeeft u alle schuld. Ja, dat vind ik niet zo moeilijk om dat te geloven. Dat begrijp ik wel. En ik ben er hartstikke blij mee. Dat is prachtig. Hij geneest al uw kwalen. Dat vind ik iets lastiger worden. Ja, ik geloof het wel hoor. Ja, ik geloof het wel. Maar er zijn nog zieken onder ons. En we hebben allemaal, denk ik, nog wel onze kwaaltjes. Nou, toch staat het er hier. Het komt ook hoor. Ik geloof dat. Maar nog ten dele is het nu. Ik kom daar nog even op terug. Ja, vergeving. Hij vergeeft u alle schuld door te geloven dat Jezus plaatsvervangend is gestorven voor jou, voor jouw zonde. Dat hij jouw zonde heeft gedragen. De straf op de zonde, het loon van de zonde, de dood heeft Jezus voor ons gedragen. En door je zonde te belijden, er spijt van te hebben en te geloven in wat Jezus voor je heeft gedaan en doet, word je verzoend met God. Ga je over van de geestelijke situatie van dood, niet verbonden zijn met God, in de geestelijke situatie van leven, verbonden zijn met God. Innerlijk heb je dan eeuwig leven gekregen, voor altijd verbonden met God. Zonde en ziekte, dat is niet hetzelfde. Jezus droeg de straf op onze zonde. Ziekte is geen straf. Ziekte is een gevolg van de zondeval. Ziektemachten hebben hun invloed gekregen op de mens. Die kunnen je geestelijk lichaam, wat ervoor zorgt dat je natuurlijk lichaam normaal en gezond functioneert, ze kunnen dat geestelijk lichaam onder druk zetten, waardoor er ziekte optreedt in je lichaam. Maar dan staat hier, hij geneest al uw kwalen. En dat is niet alleen voor je lichaam, maar het is ook voor je innerlijk. Want dat heeft soms ook nog wel wat kwaaltjes. Bijvoorbeeld jouw voortdurende vraag om aandacht. Of we jou miskend zijn en jou daarin blijven hangen. Jou niet kunnen luisteren ten diepste naar de ander. Altijd maar over jezelf hebben. Of je negatief denken over jezelf. Verkeerde gedachten, gevoels en leefpatronen. Weerspannig gedrag. De Heer wil het genezen door zijn woord. Genezing geven doordat hij jou er zicht op geeft. Je ervan te bevrijden van die boze geesten die daarachter zitten. En zijn gedachten en zijn gevoelens erover te geven. En dat is een heerlijke belofte dat alles genezen zal worden. En dan denk ik haast zelfs te beginnen in je innerlijk. Dat het daar begint. Maar de Heer wil echt niet dat we onder gebondenheden en ziekte gebukt gaan. Jezus ging tijdens zijn leven op aarde rond om mensen die door de duivel overweldigd waren, daar zie je de veroorzaker, te bevrijden en te genezen. En God was met hem. We hoeven daarom gebondenheden en ziekte nooit als van God of om Jezus wil te aanvaarden. En de volledige overwinning op duivel, zonde, ziekte en dood, die ligt echt in het verschiet. Die komt eraan, die is komende, genakende. De volledige overwinning, hij is zeker. Nu is die nog ten dele. We leven nog in een door een kwaad beheerste wereld. Er werken nog boze geesten, er werken nog ziektemachten. Gods koninkrijk is er al en we leven er ook al in, maar het is nog niet ten volle. Ons natuurlijke lichaam, het sterft nog. Ziekte, pijn en dood zijn nog niet uitgebannen. Maar door Gods genade mogen wij doorgroeien naar geestelijke volwassenheid. En daarin ligt ook algehele gezondheid besloten, naar geest, ziel en lichaam. Je ziet dat op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. En uiteindelijk zullen we zelfs onder leiding van Jezus als zonen van God mogen rondgaan om het evangelie te verkondigen en alle ziekte en kwaal te genezen. Maar op de tijd die God en Jezus daar rijp voor vinden. Vandaar dat ik dat wat lastiger vond. Hij geneest al uw kwalen. Vandaar dat ik er ook zoveel over gezegd heb. En dan vers 4. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij redt uw leven van het graf. Van de dood zou je kunnen zeggen. Maar dat betekent niet dat je natuurlijke lichaam niet meer zal sterven. Dat komt nog. Je geestelijk lichaam, je innerlijke mens, sterft niet meer. Dat is eeuwig verbonden met God. En ook als je je natuurlijke lichaam aflegt, blijf je dus leven in verbondenheid met God. In de hemel, in de onzichtbare wereld. Je bent overgegaan van de dood in het leven. En God kroont je innerlijk met trouw en met liefde. Hij kroont jou innerlijk met al zijn mooie eigenschappen. In de NBG staat goedheid en barmhartigheid, geloof ik. Goedheid mag de kroon zijn van je innerlijk. Zoals God één en al goed is, zo mag jij één en al goed worden. Gedachten hebben van heil en vrede over jezelf en de ander. Jouw wezen, jouw innerlijk, doordrenkt van het goede van de Heer. En barmhartigheid, het mag de kroon zijn van je innerlijk. Dat je mededogen hebt met jezelf. Daar allereerst. En daarna met de ander. Innerlijke ontferming hebt over de ander. En hij overlaat u nog zo'n weldaad met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Dat overladen, dat heeft ook te maken met jouw innerlijk. Dat dat gekroond wordt. Dat dat helemaal gaat lijken op het innerlijk van God. In Jezus was dat al helemaal zichtbaar. Hij leek als twee druppels waters op zijn vader. Dus God, hij verzadigt jouw ziel met het goede. En over die arenden en je jeugd. Ik heb veel over arenden gelezen. Ze hebben een prachtig verenkleed. Ze richten zich op de zon. Dat is ook wel mooi. En ze zorgen heel erg goed voor hun jongen. Dat is natuurlijk ook een prachtige eigenschap. Maar het mooiste van een arend, dat de kracht van de arend ligt niet in de kracht van zijn vleugels. Hij heeft enorme vleugels, maar daar ligt niet zijn kracht in. Maar zijn kracht ligt in het kennen van de wind. Van de thermiek in de lucht. Je hebt warmte. Als de zon schijnt, dan krijg je bepaalde gedeeltes in de lucht zijn warmer dan andere. En dan gaat die wind, die lucht gaat stromen ook omhoog. En die arend, die spreidt zijn vleugels uit. En dan stijgt die met die thermiek omhoog. En dan zie je die vleugel daar moeiteloos omhoog gaan. Is dat niet prachtig? Zou jij je daar niet mee willen vergelijken met zo'n arend? Dat als jij het verwacht van de Heer, jij spreidt je armen uit. Alles van je innerlijk richt je op God. En moeiteloos stijg je op. Word je innerlijk vernieuwd van dag tot dag. Word je jong van binnen. Enthousiast. Prachtig mens. Vol van Gods glorie, die leeft tot zijn eer. Wat een voorbeeld, dat voorbeeld van die arend. Geniet er maar van. Ik vond het prachtig toen ik het me inleefde. Die arenden, wat een vogels. Helaas komen ze in Nederland niet zoveel voor. Alleen zeearenden. Maar laten wij dan maar een zeearend zijn. En opstijgen naar de Heer. Ja, je uitstrekken, het verwachten van de Heer. En dan staat er nog iets moois over die arend, vaak over mensen die daarmee vergeleken worden, in Jesaja 40, vers 30 en 31. Jongelingen worden moede en mat. Zelfs jonge mannen struikelen, zijn die jonge mannen, ja, die struikelen wel eens. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Wanneer jij de Heer verwacht, nou, reken maar dat je innerlijk verjongt, vernieuwt. Het is Gods wind. Zijn geest die je opvoert in hogere sferen. En het woord voor wind in het Hebreeuws, ruach, is hetzelfde als het woord voor geest. Dus die wind is Gods geest. En daar ben je dan in hogere sferen opgetrokken in Gods koninkrijk. En jij, die arenden, hebben hele scherpe ogen. Die zijn opgewiekt, opgevaren en dan kunnen ze nog precies zien wat er op die aarde gebeurt. En als jij dus in hemelsferen verkeert, dan begrijp je wat er op de aarde gebeurt. En kun je de dingen van daaruit duiden. Vind je het niet prachtig? Als je zo kunt leven. En dat niet omdat je zelf zo goed bent, maar vanuit de genade die God je geeft. Doordat Hij je gedoopt heeft in Heilige Geest en je verder opvoert in zijn koninkrijk. En dan sluit ik af met de oproep van David. Hij heeft zichzelf opgeroepen, maar hij roept ook aan het eind van deze psalm engelen en mensen op om God te prijzen. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. De goede engelen loven de Heer, dienen hem, leven zoals hij bedoelt. Zij luisteren naar de klank van zijn woord. Waar luister jij naar? Luister jij naar de klank van zijn woord? En laat je je verder vervullen als van Gods geest. En dan sluit ik af met Alles wat adem heeft, loven de Heer. Alles wat adem heeft, alles wat geest heeft, mag leven tot eer van onze grote God en van onze machtige, verhoogde Heer Jezus, onze Redder en Verlosser. Amen.